Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Hoi, leuk dat je weer luistert naar alweer de laatste aflevering van dit seizoen Zwanger en Zo, de podcast. Nou, jeetje, het is echt voorbij gevlogen voor mijn gevoel. 10 informatieve afleveringen en 5 het verhaal van afleveringen zitten er alweer op.
Ja.
Maar hierna komen natuurlijk nog gewoon 5 afleveringen waar je lekker naar kunt luisteren. Maar dit informatieve seizoen sluiten we af met een lekker praktische aflevering. Want nou, misschien herken je het wel of zit je er op dit moment middenin. Als je erachter bent gekomen dat je zwanger bent, heb je heel wat te regelen. En iets wat eigenlijk meteen wel belangrijk is om over na te denken is je werk. Natuurlijk afhankelijk van wat je doet en hoeveel je werkt, kan je zwangerschap invloed hebben op hoeveel je nog wil werken en welk werk je wel en niet kunt doen. Stel dat je bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werkt of een erg fysiek beroep hebt, nou, dan kan het zijn dat het verstandig is om tijdelijk iets anders te gaan doen. Nou, met hoeveel weken wil of mag je bijvoorbeeld met verlof? Allemaal dingen om over na te denken. Maar iemand die daar veel meer over weet dan wij is Maaike. Maaike, welkom. Leuk dat je er bent. Jij bent juriste en eigenaar van jouw bedrijf Online Legal Support. En niet te missen, moeder van 3 kinderen. Dus je weet ook vanuit de praktijk hoe het is. Vertel, wil je even kort aan de luisteraars voorstellen?
Jazeker. Leuk dat jullie me gevraagd hebben. Ik ben dus Maaike, 34 jaar, moeder van 3 kinderen. De oudste 6, middelste 4 en de jongste is pas 5 maanden. En eigenaar en jurist bij Online Legal Support. En ik schrijf juridische documenten voor ondernemers, zoals algemene voorwaarden, contracten, privacydocumenten. En ik geef juridisch advies op het gebied van contractrecht, privacyrecht, arbeidsrecht. En dus alles in begrijpelijke taal en lekker praktisch.
En dat is ook wel fijn, want wij komen weer, vorige aflevering was het ook al, dat we hier niet zoveel van af weten. En ook wat jij zegt, van het is best wel lastig volgens mij ook altijd, als je hier niet zoveel verstand van hebt, dat het juist wel makkelijk is om het in begrijpelijke taal uit te kunnen leggen. En dat is ook een beetje waarom we deze podcast willen maken, om een begrijpelijke taal eigenlijk uit te leggen. Nou, wat zijn je rechten, plichten, waar kun je allemaal op letten? En dat horen we heel graag van jou.
Ja, precies.
Ja, de overheid probeert dat een beetje. Op rijksoverheid.nl/kindkrijgen heb je een hele hoop adviezen en dingen. Nou, ik werd er al tureluurs van toen ik deze aflevering ging voorbereiden. Maar
kan ik me ook voorstellen, want het verandert nogal eens. Dus.
Nou, ja, dat ook, inderdaad. Gaan we het zo allemaal over hebben, maar eerst naar het vragenvuur.
In 1 minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het vragenvuur.
Maaike, mag je al het werk blijven doen in de zwangerschap?
Nee, de wet kent echt een aantal verboden, dus wat je niet mag. En een aantal richtlijnen wat je beter dus niet kunt doen. Maar bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk mag niet of werk met gevaarlijke stoffen.
Oké, en wat zijn de rechten als zwangere?
Je hebt recht op veilig werk, regelmatig werktijden, je mag meer pauzes nemen, je hoeft geen overwerk te doen en geen nachtdiensten te draaien. En wist je dat je tijdens werktijd naar de verloskundige mag?
Hele goeie. Moet je vertellen aan je werkgever dat je zwanger bent?
Ja, daar ben je verplicht. Je mag zelf weten wanneer, maar uiterlijk 3 weken voordat je zwangerschapsverlof in zou gaan.
Oké, dat is best laat eigenlijk.
Ja, dat lijkt me ook. Het is niet praktisch, maar...
Nee. En mag je werkgever je ontslaan in de zwangerschap?
Nee, tijdens je zwangerschap heeft je werkgever een ontslagverbod. Je mag niet ontslagen worden vanaf de eerste dag van je zwangerschap tot en met 6 weken nadat je weer aan het werk bent gegaan. Maar als je tijdelijke contract afloopt, dan mag je werkgever wel beslissen deze niet te verlengen.
Oké, en hoe zit dat met verlof?
Nou, daar kunnen we echt een hele hoop over vertellen, maar niet in 1 minuut.
Oké. Nou, misschien hebben we het nu eindelijk in 1 minuut.
Dat zou leuk zijn. Ja. Ik ben benieuwd.
Nou goed, we gaan het dus hebben over werk en zwangerschap. En in deze aflevering zullen we wat beroepen en adviezen en wat je inderdaad zegt, wat richtlijnen bespreken. Maar het kan heel goed zijn dat als je nu luistert dat je denkt, nou in mijn persoonlijke geval is dat echt heel anders. Weet je, er zijn natuurlijk tal van beroepen en dingen en lang niet alles weet ik ook dat het bestaat. Soms komen mensen bij mij op het intake en dan denk ik, oh ja, dat kun je ook nog doen om je geld te verdienen. Ja, precies. Ik vind dat heel leuk om dan met mensen het gesprek aan te gaan van, oh, hoe ziet je leven er dan uit? Ja. En laatst bijvoorbeeld had ik een piloot en een stewardess. Een beetje het klassieke verhaal.
Klassiek, ja. Ja.
Maar ik vertel dan, oh, en hoe werkt dat dan? En krijg je dan, hoe zit dat dan met verlof? Want hij was normaal gesproken, vloog hij echt naar de andere kant van de wereld. En hoe doe je dat dan in de aterme periode? Vind ik al heel interessant om te weten. Maar weet in ieder geval dat je als werknemer altijd recht hebt op een gesprek met je arboarts. Die weet precies waar jij specifiek recht op hebt. Welke gevaarlijke stoffen er bij jou bijvoorbeeld zijn. Ja. Of welke fysieke belasting. En nog mooier zou eigenlijk zijn als je dat al doet voordat je zwanger bent. Zodat je er ook in die eerste weken, als je het eigenlijk misschien nog niet aan iedereen wil vertellen, nou, dat je er al wel rekening mee kan houden.
Wij verwijzen ook heel veel naar de arboarts. Want ik heb ooit van een jurist geleerd dat wij ook als verloskundigen mogen ook dingen niet adviseren. Of je mag wel, ik weet niet of dat echt zo is hoor, maar je mag wel zeggen van, joh, je moet eens een gesprek aangaan over je werkzaamheden. Maar ik mag niet zeggen, jij moet stoppen met werken. Want dat moet je dan altijd dat moet een arboarts bijvoorbeeld besluiten. En dat zijn wij weer strafbaar als verloskundigen als wij ons daarmee gaan bemoeien, zeg maar.
Als je
toch
daar je advies over geeft, ja. Terwijl mensen dat wel eens aan ons vragen. Hè? Ja. Kun jij niet even op een briefje zetten dat ik minder geen nachtdiensten meer mag werken? Weet ik veel. Nou ja, nu vertelde jij al dat dat met die nachtdiensten wel geregeld is dus. Maar nee, daar heb je dus echt je arboarts voor nodig.
Ja.
Ja. Ja. Nou, en wat wel ook echt belangrijk is om te weten, is dat die arboarts, het woord zegt het al, ook echt beroepsgeheim heeft. Dus stel dat je denkt, ja, ik zit in een traject om zwanger te worden, maar ik heb echt geen zin om dat met mijn werkgever te delen. Of ik heb inderdaad een tijdelijk contract en ik vind het spannend als dat niet verlengd wordt. Of ik zit tegen zo'n vast contract aan te hikken. Weet dan dat je bedrijfsarts ook echt beroepsgeheim heeft en dat hij dat niet met je werkgever mag delen.
Klopt. Ja. En ja, Maaike, we hadden het al even over de rechten in je zwangerschap. En dat je dus best wel laat, eigenlijk zou je dus, hoef je pas door te geven dat je zwanger bent. Lijkt me niet heel handig, want die buik gaat groeien, dus je kan er ook niet echt omheen. En het kan natuurlijk ook zijn dat je ziek bent, niet lekker bent. Of nou, wat Geke zegt van, ja, misschien dat je al in een traject zit om zwanger te worden. En dat je heel veel hormonen toegediend krijgt, waardoor je daardoor misschien wel veel klachten hebt. Wat zijn je rechten als zwangere?
Nou ja, het is inderdaad zo dat je wettelijk gezien pas uiterlijk 3 weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat, moet melden bij je werkgever dat je zwanger bent. Dat is de meldingsplicht. Dat volgt ook echt uit de wet. Mm-hmm. Maar ja, het is niet handig om het zo laten vertellen. Het is voor beide partijen gewoon beter om het eerder te weten. Zodat zodra jij je werkgever ingelicht hebt, kan hij ook rekening houden. Kan hij je ook voorlichten met bijvoorbeeld gevaarlijk werk wat je doet. Zodra jij je werkgever ingelicht hebt, dan moet je werkgever je namelijk voorlichting geven over risico's die je tijdens je werk loopt. En de mogelijkheden voor aanpassing van je werk en werktijden. En word je als zwanger ook beschermd. Dus als je het niet vertelt, dan geniet je ook geen zwangerschapsbescherming. Want dan weet niemand dat je zwanger bent. Als je werkgever op de hoogte is, dan kan hij zich beter voorbereiden op vervanging tijdens jouw verlof. En dan kan qua werkzaamheden, werktijden en eventuele klachten beter rekening gehouden worden met jou dan wanneer je niet vertelt dat je zwanger bent. En als jij je dan niet lekker voelt en het lukt je niet om volledig te werken, dan kun je jouw werkgever verzoeken je werk aan te passen aan jouw specifieke omstandigheden. In beginsel hoef je natuurlijk al geen zwaar lichamelijk werk meer te doen, zoals bijvoorbeeld zwaar tillen, lang staan of lopen. Maar daar komen we misschien zo meteen nog wel verder op. Ja. Daarnaast mag je ook meer pauzes nemen naast je gebruikelijke pauzes. En deze extra pauzes worden dan doorbetaald, maar mogen niet langer zijn dan 1/8 deel van je werkuren op die dag. En lukt het je na al deze aanpassingen nog niet om volledig te werken, dan kun je gedeeltelijk of volledig ziek melden.
Ja. En dus, maar je hebt dus altijd al recht. Dus eigenlijk is het ook, zeg maar, een plicht dat je werkgever moet je ook meteen meer pauzes geven. Of alleen maar als je er zelf om vraagt.
Je moet er zelf om verzoeken. Ja.
Oh, oké. Dus het is niet een het is niet een verplichting van je werkgever,
nee,
zeg maar.
Nee, je moet er zelf om verzoeken. Want als jij die pauzes niet nodig hebt, dan hoeft het je ook niet te geven.
Nee, precies. Nee,
maar je hebt er dus recht op als je erom verzoekt.
Ja.
Ja. Dat is het ook, hè, dat het heel erg afhankelijk is van hoeveel...
Wat voor soort werk je doet. Ik bedoel, ik zat tijdens mijn zwangerschap achter een laptop. Was voor mij lichamelijk niet zo heel zwaar.
Nee.
Als jij heel de dag moet lopen of staan in de winkel staat of in de zorg werkt.
Onder een baarkruk hangt omdat je loskundige bent.
Bijvoorbeeld. In de zorg en oudere mensen moet verzorgen. Ja, dan is het veel zwaarder werk natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En dat is, vind ik ook wel mooi, want dat verplicht je als zwangere zelf ook om mee te denken. Ik vind altijd dat, stel je geeft iets aan wat je nodig hebt en je werkgever die zit daarmee met een probleem. Bijvoorbeeld je hebt een ploegendienstschema en je zegt, joh, ik ga geen nachten meer werken. Dan is dat niet jouw probleem als werknemer, vind ik. Maar het is natuurlijk wel mooi dat er een soort, dat het ook niet voor je wordt beslist.
Nee.
Ik vind het ook altijd wel belangrijk dat je zelf nog een beetje kan...
zeggenschap hebt.
Ja. Dat je zelf dat niet... Anders voelt het ook zo betuttelend. Zo van, nu ben ik zwanger, nu mag ik niks meer.
Nee, terwijl heel veel zwangeren kunnen natuurlijk gewoon alles nog doen wat ze voorheen deden.
Ja, hebben geen klachten.
En als je het goed geregeld hebt, dan haal je vaak ook heel veel energie uit je werk. En dan zijn dat ook dingen... Dat is iets wat je bijvoorbeeld van moeders van meerdere kinderen wel eens terug hoort. Hè, van... ga me alsjeblieft niet adviseren dat ik minder moet gaan werken. Want thuis is het niet per se rustiger.
Nee, dat is wel.
Dat kan ik beamen.
Ja. Jij werkt nog eens thuis.
Dus ja, ik werk niet thuis. Maar ik weet wel, toen ik nog in loondienst was. Ik was altijd blij als ik naar mijn werk kon.
Ja, ik kan me wel voorstellen, ja. Hey, en met die nachtdienst is het dus... want ik dacht eigenlijk altijd, misschien stom, dat dat wel een verplichting was dat je geen nachten meer mocht doen. Maar dat is ook eigenlijk...
Geen verplichting. Nou, de werkgever mag jou niet meer verplichten om 's nachts te werken. Maar als jij zelf 's nachts wil werken, dan mag het wel.
Oh, ik dacht dat ook echt dat het ook echt niet mocht, zeg maar. Dat je er gewoon van afgehaald moet worden.
Nee, het mag je niet opgelegd worden. Dat je het dus per se moet doen.
Ah, interessant. Oké. Okay. Nou, nu wel wat geleerd.
Nou ja, ik denk dat je dat ook heel erg in de praktijk ziet. Dat je hebt verloskundigen die nog tot 30 weken nachten blijven werken bijvoorbeeld. Of verpleegkundigen bijvoorbeeld. Omdat ze zeggen, dat gaat me prima af en waarom niet? Maar er zijn ook mensen die vanaf 12 weken zeggen, dat trek ik echt niet qua vermoeidheid. Nee. Of,
en bij die verplichting nog even, moet ik er nog even bij zeggen. De werkgever mag het je niet verplichten, tenzij die echt een heel zwaarwegend belang heeft. Mm-hmm. Dat jij toch misschien een keer... moet werken tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends.
Oh ja.
Dat zou ook nog wel voor kunnen komen.
Ja. Wat zou zo'n zwaarwegend belang daarover zijn?
Ik heb daar over na zitten denken, maar misschien werk wat echt alleen maar op dat tijdstip uitgevoerd kan worden.
Ja.
Ja. Of dat je bijvoorbeeld een zorghandeling hebt waarbij jij echt de enige bent die dat kan. Of terwijl iemand daarvan afhankelijk is. Dat, ik weet niet hoor, maar dat zou ik bijvoorbeeld in de thuiszorg of met bepaalde medicatie nog voor kunnen stellen. Ja. Wat zie jij meestal in de praktijk? Wat mensen doen met onregelmatig werken?
Die stoppen er gelijk mee.
Ja?
Ja, nou zie ik... Ja.
En maar kan misschien ook
omdat wij dat bespreken met de intake. Want ik zei, je hoeft geen nachten meer te... Dat zeg ik dan bij de intake. Maar
dat hoeven ze ook niet.
Dat hoeven ze ook niet. Maar dus, als ze het willen, dan kan het nog. Dus misschien is dat ook wel... Of dat denk ik ook de maatschappij. Dat je, denk ik, dat veel... Dat ik, omdat ik dat nu denk dat er best wel meer mensen zo denken. Van, ik ben zwanger, dus... dan hoef ik vanaf 12 weken geen nachten meer te doen. En...
Ik denk dat het ook niet echt geaccepteerd is. Nee, dat je zegt, ik ben zwanger en ik werk nog 5 nachten in de week of zo.
Ja.
Ja, ja. Daar zit ook wel een stukje maatschappelijke druk.
Ja,
denk
misschien
ik
ook. Ja.
Ja.
En misschien wil je het zelf ook wel gewoon niet.
Nee, ik kan me wel voorstellen. Ja,
want dan hebben we het voornamelijk over de... onregelmatig werken doet veel met je lijf. Dat weten wij als geen ander. Ik merk altijd dat mijn darmen spontaan van slag zijn op het moment dat je onregelmatig werkt.
Ja,
vermoeidheid, continu wisselen van dag- en nachtritme. Nou, stel dat het je eerste kind is, dan heb je daar voornamelijk jezelf mee. Maar als je ook nog een gezin te runnen hebt, dan is dat nog een heel ander pakje aan, zeg maar. Maar dan heb je natuurlijk ook nog echt het medisch risicostukje. Dat ik probeerde een beetje op te zoeken van waarom raden we dat nou eigenlijk af? Dat 's nachts werken en het onregelmatig werken. Het vermoeden heerst heel erg dat het gaat over dat je kindje dan bijvoorbeeld minder goed zou groeien. Omdat je meer bloot staat aan stress. Of dat je bijvoorbeeld meer kans hebt op vroeggeboorte. Maar eigenlijk zijn er maar weinig onderzoeken die dat echt aantonen.
Ja, en datzelfde geldt ook, want jij zei net in het begin, zei van er zijn echt bepaalde dingen dat mag je echt niet meer doen. Kun je nog een keer herhalen wat die twee dingen waren?
Jazeker. Er staat echt een verbod in de wet dat je niet zwaar lichamelijk werk mag doen. Zwaar fysiek werk.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld, het is verboden om dagelijks meer dan 1 keer een uur te hurken, knielen, bukken of staande voetpedalen te bedienen tijdens je zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Of bijvoorbeeld meer te tillen dan 10 kilo in 1 handeling gedurende de hele zwangerschap en in de periode tot 3 maanden na de bevalling. Dat is verboden. En het is ook verboden om met gevaarlijke stoffen te werken.
Ja.
En waarom adviseren we dat eigenlijk?
Ik ging er altijd vanuit, er is in de wetsgeschiedenis rekening gehouden. Er is misschien gevraagd aan een verloskundige of gynaecoloog of iemand die daar verstand van heeft. Van wat is dan, dat het een hoog risico op zou leveren als je dat wel zou doen. Maar als uit onderzoek blijkt dat er eigenlijk niet heel veel risico is, dan is het een hele goede vraag waarom dit geadviseerd wordt inderdaad. Ik denk dat er gewoon van uitgegaan wordt. Het is altijd, dat is gewoon zwaar werk. Dus als je zwanger bent, dan is dat extra zwaar. En dan is dat gewoon, je moet zo min mogelijk risico lopen als je zwanger bent.
Ja.
En dat het die beredenering heeft.
Ja. En ik denk ook wel een beetje de doorberekening. Of een soort van, wat je zegt, een beetje risicomijding. Van, het is niet meteen van, als je A doet, dan heb je meteen meer kans op dat je te vroeg gaat bevallen of iets dergelijks. Maar wel, tillen is gewoon zwaar belastend werk, waardoor je sneller last kunt krijgen van bekkenklachten, waardoor je gewoon, mensen die echt flink last hebben van bekkenklachten vallen soms bij 24 weken al uit.
Kans op eerdere uitval, inderdaad.
Ja. En dat is natuurlijk, dat zeg ik ook wel eens tegen mensen, dat is helemaal niet wat je werkgever wil. Die wil waarschijnlijk liever jou aangepast nog wel tot 34 of 36 weken laten werken, dan dat je wel vol gas geeft en bij 24 weken al uitvalt.
Het zal ook een soort indekken zijn misschien, van mocht er wel iets gebeuren, dat je dan toch wettelijk bepaald hebt dat bepaalde dingen niet mogen.
Ja. En het is ook, denk ik, met alles dat het ook vaak ook een beetje langdurig is. Ook als je kijkt naar stress, hè, van net noemde je onregelmatig werk, als je daar continu stress en spanning van krijgt, een keer is het niet erg. Daar hebben we het ook met de 1000 dagen over gehad. Hè. Natuurlijk, iedereen heeft wel stress, maar als je continu wordt in stress wordt geleefd, dan geef je dat door aan het kindje. En dan heb je wel iets meer kans op vroege geboorte.
Precies, dat is het vooral. Het is niet, waarschijnlijk niet het 1-op-1 correlatie of verband van onregelmatig werken. Al die vrouwen die onregelmatig werken bevallen te vroeg.
Ja.
Maar de vrouwen die onregelmatig werken staan meer bloot aan stress.
Ja.
Met de nadelige gevolgen die dat met zich mee kan brengen.
Ja.
Ja. En daar zit dus heel erg dat zelfredzaamheidsstukje of dat zelfbepalen stukje in. Van ga maar eens na bij jezelf hoeveel stress je wel of niet van het werk krijgt.
Ja, zeker.
Ja.
Maar het is in ieder geval wel zo dat je werkgever dus verplicht is jouw werk zo te organiseren dat jij tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding geen gevaar loopt voor je veiligheid en gezondheid. En er geen terugslag veroorzaakt kan worden op de zwangerschap of de borstvoeding. Dus dat is eigenlijk waar de werkgever voor moet zorgen. En lukt dit dan niet, dan moet je dus je werk tijdelijk aanpassen. Moeten je arbeidstijden en rusttijden bijvoorbeeld tijdelijk aangepast worden? En als ook dat niet mogelijk is, dan krijg je misschien tijdelijk ander werk aangeboden. En als zelfs dat niet kan, dan kan in het uiterste geval kun je vrijgesteld worden van werk.
Ja, en zeg maar een ideale omgeving creëren, waar kunnen we concreet aan denken? Waar moet een werkgever dan aan denken, zeg maar?
Nou, bijvoorbeeld als jij meer rust nodig hebt, moet er een rustruimte zijn waar jij dus even een bank of een bed waar je even kan rusten. Maar bijvoorbeeld ook bureaus die misschien aangepast kunnen worden op hoogte.
Ja.
Dus een staan-zitbureau of een bureaustoel die helemaal aangepast kan worden.
Ja.
Want we hebben het nu heel erg over lichamelijk zwaar werk als in de zorg. Maar je hebt natuurlijk ook de horeca waar mensen met kratten drinken aan het slepen zijn, et cetera. Soms kun je denken, nou dan vraag ik dat gewoon even aan iemand anders. Maar de ene situatie is dat natuurlijk makkelijker dan, dan de ander. En je zei net dat de werkgever ook verplicht is om echt een veilige werkomgeving voor je te creëren. Iets waarin dat heel actueel speelde was eigenlijk de coronaperiode, waarin op een gegeven moment was het vermoeden dat als jij besmet zou worden met corona na 28 weken, dat toch voor wat nadelige effecten voor de zwangerschap et cetera kon zorgen. En je zag massaal dat werkgevers dachten, ho, dat willen we niet. Dat willen we al helemaal niet op ons geweten hebben. Waardoor mensen in de zorg, maar ook veel mensen in het onderwijs, eigenlijk vanuit die verplichting voor een veilige werkomgeving, hun werknemers gingen verplichten. Ofwel om ofwel met 28 weken met verlof te gaan. Ofwel met 28 weken ander werk te gaan doen.
Ja.
Nou,
ja.
Bijvoorbeeld verloskundigen die stopten met werken vanaf 28 weken. Omdat het coronavirus. Ze konden geen afstand houden tot hun cliënten. Of juffen die niet meer voor de klas konden staan bijvoorbeeld.
En dat is dan ook wel logisch. Want die werkgever heeft die plicht. En als hij zich daar niet aan houdt. Dan kan hij daar ook echt op beboet worden. Dus ja, ik snap wel.
Ja.
Dat werkgevers zo gehandeld hebben in die tijd.
En daar zag je soms die frictie ontstaan tussen dat mensen zeiden, ja, maar ik kan wel afstand houden tot de kinderen in de klas. Of ik kan hier prima ander werk in doen. Dus daar zat heel
lastig,
erg dat verplicht. Ja, ja, dat blijft een soort schakelen.
Ja. Maar er zit dus altijd een kostenplaatje, een boete aan op het moment dat een werkgever dus...
Nou, een werkgever kan een boete krijgen van de arbeidsinspectie. Dus ja, die zal alles doen natuurlijk om dat te voorkomen.
Ja, ja, precies.
Naast dat hij waarschijnlijk gewoon goed voor je wil zorgen.
Ja. Zeker, zeker. Want ja, het is alleen maar in zijn voordeel om goed voor zijn personeel te zijn natuurlijk.
Ja,
en wat als je als werknemer daar niet aan zou houden? Wat dan? Als je zegt, ja, doe ik, ga het wel, blijf dat gewoon doen?
Nou, er zijn bepaalde... Want je hebt als werknemer natuurlijk rechten, maar je hebt ook bepaalde plichten. En er zijn ook verbodsbepalingen in de wet opgenomen dat als jij je daar niet aan houdt, dat je ook zelfs als werknemer een boete zou kunnen krijgen.
Ja, want dan hebben we het nu over de situatie waarin iedereen met alle beste bedoelingen werkt. Maar er zijn natuurlijk ook wel bedrijven of met veel gastarbeiders of magazijnen. Ja, ik noem even maar iets. Ja. Ik weet niet hoe het er daaraan toe gaat. Maar waar je wel eens andere verhalen van hoort.
Ja, en zeker als de werkdruk hoog is, dan zie je toch wel dat het niet altijd aan de wet voldaan wordt.
Nee, en dan kan ik me wel voorstellen dat het fijn is dat er een soort wet is waar je op terug kan vallen.
Ja.
Van, nou, ik heb hier tenminste recht op.
Ja, precies. Ja.
Hey, en Mike, nog eventjes over dat met dat zware tillen. Je noemde net die 10 kilo, die mag je niet. Je mag niet in één keer 10 kilo tillen. Waar komt dat vandaan, die 10 kilo? Wie heeft dat bedacht?
Nou, die 10 kilo die komt dus uit de wet, uit het Arbo-besluit. Daarin staat dat je niet meer dan 10 kilo in één handeling gedurende de hele zwangerschap en in de periode tot 3 maanden na de bevalling mag tillen.
Ja, dat is echt zo wettelijk vast.
Dat is bedacht. Ja, waar die precies vandaan komt, weet ik ook niet. Ik ging ervan uit dat het overlegd zou zijn met, misschien dat ze input zouden hebben gekregen uit de praktijk van verloskundigen, van gynaecologen, uit wetenschappelijke onderzoeken, maar...
Het voelt voor mij heel erg alsof ze er een nummertje aan gehangen hebben. Het had ook 8 kunnen zijn. Het had ook 12 kunnen zijn.
Ja.
Ja, precies. Het gaat natuurlijk 10 kilo is best wel zwaar.
Ja.
Als je een doos van 10 kilo optilt, dat is echt wel wat.
Ja, kijk, en als je dat één keer moet doen. Maar als je constant die
als je het magazijn van de kruidvat werkt of zo. Ja, dan is dat een heel ander verhaal.
Ja.
En ik vind het altijd nog wel belangrijk om dat te benoemen. Dat het een verschil is tussen bijvoorbeeld met sporten 10 kilo tillen. Want dan staat er hopelijk een fitnessinstructeur naast je die precies uitlegt hoe je bijvoorbeeld goed moet squatten. Of hoe je dat goed teelt. Dat is anders dan dat je staat te zeulen met
precies.
Of met patiënten als je in het ziekenhuis werkt. Of lijkt me ook niet echt relaxed.
Nee. Maar goed, dit is dus eigenlijk alles wat we willen vermijden. Wat kunnen mensen zelf doen om dat zware fysieke werk een beetje te beperken?
Nou goed, als jij dus op tijd aangeeft aan je werkgever dat je zwanger bent, dan kan je werkgever daar rekening mee houden. En dan kun je misschien aangepast werk krijgen. Misschien in dezelfde functie. En als dat niet mogelijk is, in een andere functie. En als zelfs dat niet mogelijk is, dan zou het kunnen dat je vrijgesteld wordt van werk. En dan krijg je wel gewoon doorbetaald, maar dan hoef je dus niet naar je werk te komen.
Nee. En gewoon kleine dingetjes kunnen natuurlijk werkhoogte en zo natuurlijk aanpassen. Dat noemde je net al eventjes. Of een ander bureau. Pauzes nemen.
Of op een andere manier werken. Misschien zijn er bepaalde hulpmiddelen die je kunt gebruiken. Tillift. Ik noem maar iets.
Ja, de zorg is dat er een hele goeie. Ja.
Of bijvoorbeeld, ik zat met hurken meteen te denken aan de schoonmaak. Dat je bijvoorbeeld, als je de wc aan het schoonmaken bent of zo, dan moet je natuurlijk snel hurken. Dat je daar of aan een collega vraagt. Of dat je daar een andere manier voor bedenkt.
Ja, of op een stoel ernaast gaat zitten of zo. Geen idee hoor. Ja. Maar...
Je moet een beetje creatief zijn, denk ik.
Ja, en niet alleen, maar ook bijvoorbeeld de juffrouw in de klas die de hele tijd veters moet strikken. Ik bedoel, mijn kinderen zitten op school en er was ook een zwangere juffrouw.
Ja.
En dan wordt er ook gezegd van, doe dan alsjeblieft even schoenen aan zonder veters.
Ja.
Met klittenband of een rits. Of zorg dat ze zelf kunnen strikken. Want als een juffrouw elke keer 30 kinderen de schoenen van moet strikken. Dus de hele dag moet bukken.
Ja. Nee, dat is helemaal niet goed. En het is denk ik, wat ik ook altijd zeg, is dat je altijd goed is om te blijven bewegen. Ook met mensen die een kantoorbaan hebben. Denk je, oh, nou, ik zit heel de dag, zal wel goed zijn.
Nee.
Maar ook, nee. Juist goed om dus die verschillende houdingen aan te nemen. Hè, lopen, staan. Misschien wat vaker het koffiezetapparaat. Dan niet voor koffie, maar voor een glaasje water.
Ja, precies. Maar dat sowieso, want ik merk in mijn laatste zwangerschap heb ik heel veel bewogen. Dat ik me veel beter voelde als in de zwangerschappen dat ik heel veel op mijn bureaustoel zat en gewoon niet bewoog.
Nee, logisch ook. Ja. Ja.
Terwijl dat soms voor mensen averechts klinkt, hè? Van ja, ik heb lichamelijke klachten en dan moet ik nu gaan bewegen. Maar dat doet me zeer. Of dat...
Ja.
Maar,
dat snap ik ook.
Nee, dat kun je terugluisteren in de afspraak of in de aflevering Sporten in de zwangerschap.
Zeker.
Yes. Hey, dan gaan we even naar een hot topic als het gaat over werk en zwangerschap. En nou, vooral een topic waar de laatste tijd veel in veranderd is, namelijk verlof. Zwangerschapsverlof, geboorteverlof, partnerverlof, ouderschapsverlof. Nou, ik probeerde het uit te zoeken, maar het duizelde me eigenlijk al voordat ik eraan begon. Het staat op de website van de Rijksoverheid gelukkig wel iets duidelijker beschreven. En het valt me eigenlijk altijd op dat ouders best goed weten waar ze recht op hebben.
Ja, dat vind ik ook.
Snap ik eigenlijk ook wel. Ik zou het ook goed uitzoeken.
Ik denk dat het eerste is wat je gaat uitzoeken als je zwanger bent. Van hoe zit het met mijn verlof?
En wat wil ik? Waar heb ik recht op? Ja, want vertel, Maaike, hoe zit dat precies met het verlof in Nederland?
Nou, ik snap sowieso dat het je soms duizelt, want er is de afgelopen jaren zoveel veranderd met betrekking tot het verlof. Nou, in totaal heb je dus recht op minstens 16 weken verlof. Dat is zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Vaak gaan vrouwen tussen de 34 en 36 weken met verlof. Als je 6 weken voor je uitgerekende datum met verlof gaat, dus met de 34 weken, dan heb je dus nog na je bevalling 10 weken bevallingsverlof. Dus in totaal is het altijd 16 weken.
Ja.
Ga je 2 weken later met verlof, dus met de 36 weken, dan mag je die 2 extra weken dus optellen bij je bevallingsverlof. En dan ben je dus na je bevalling nog 12 weken thuis.
Ja.
En natuurlijk kun je daar ook nog vrije dagen aan vastplakken. Dan ben je nog langer thuis.
Dus dan is het ook weer die 4 plus... plus 12 maakt dan weer samen 16.
Ja,
dus dat
16.
Is eigenlijk het... Weet je, rekenen op een podcast is altijd een beetje ingewikkeld. Of je het allemaal volgt. Maar bij elkaar opgeteld moet het 16
weken zijn. Behalve als je dus zwanger bent van een meerling. Dan heb je recht op langer verlof. Dan mag je al 10 weken voor je uitgerekende datum met verlof.
En
of 8 weken. 10 of 8 weken. Dus
bij
een eenling zwangerschap kun je dus met 34, 35 of 36... Dan mag je dus zelf kiezen. En bij een meerlingzwangerschap kun je dus 10 weken of 8 weken van tevoren met verlof.
Ja, daar hebben we het ook eventjes over met gynaecoloog Julia in de aflevering over tweelingen. Maar goed, dan gaan we er over die 4 weken van tevoren met verlof of 6 weken van tevoren met verlof. Dan gaan we er eigenlijk vanuit dat je precies op de uitgerekende datum bevalt. Want dan hebben we het erover, nou, 4 weken voor de 40 weken. Maar 4-5% bevalt daadwerkelijk op die uitgerekende datum. Dus wat nou als je bijvoorbeeld bij 38 weken bevalt? Als je voor die uitgerekende datum bevalt?
Nou ja, dat verlof blijft altijd 16 weken. Dus als je met 38 weken bevalt, dan worden die weken gewoon opgeteld bij jouw bevallingsverlof. Dus jouw bevallingsverlof wordt dan gewoon langer. Het is in ieder geval altijd zo dat je verplicht bent om tot en met 6 weken na je bevalling verlof te nemen.
Mm-hmm.
Dus dat moet altijd. Ja. Die eerste 6 weken na je bevalling mag je niet werken.
Oh, en anders?
Ja, dus over dat betuttelende stukje, dat is natuurlijk wel een beetje... Kijk, ik zie geen moeder die alweer vol gas aan het werk gaat binnen die 6 weken.
Nou, wij hebben nu een cliënt die wil alweer de werk op gaan pakken binnen die 6 weken. En toen dacht ik, dan vinden wij natuurlijk niet verstandig. Maar ja, moet ze zelf weten uiteindelijk. Ik kan niet naast haar gaan zitten en
Nou, die werkgever mag jou dan gewoon die eerste 6 weken na je bevalling niet laten werken.
Nee.
Nee. Kijk, weet je, dit staat dus zo in de wet dat gewoon die eerste 6 weken niet mag. Ik denk dat ook voornamelijk uit een soort bescherming inderdaad in de wet is gezegd.
Ja,
er is niemand wat je zegt die echt naast je gaat zitten om dat te controleren. Maar of je het moet willen is een ander verhaal.
Ja. Maar goed, het blijft dus wel altijd 16 weken. Dus stel je bevalt eerder, dus bijvoorbeeld bij 38 weken, dan heb je al langere tijd met de baby.
Ja,
even zo gezegd. Precies. En als je bij 42 weken bevalt, dan heb je en je gaat bij 34 weken met verlof, heb je een hele lange tijd zonder baby.
Ja.
En kortere tijd.
Nee, je hebt altijd Je hebt of altijd niet? 10 weken daarna.
Altijd
10 weken,
dat is
daarna,
waar.
Dus
je
wordt niet korter.
Nee, die wordt niet korter. Nee. Dus dan heb je weer.
Dus als je er nou langere... echt op, ja, als je er nou echt op uit bent om zo lang mogelijk verlof te hebben, dan kun je maar het beste bij 42 weken bevallen.
Dat klopt.
Ja.
Dan kun je best, dan is het, dan heb je zo, ja, precies, je hebt altijd, oké, okay, heel precies. Goed. En lekker verwarrend dit ook.
Ja, echt.
Maar dit
hè?
Is wel vaak waar de verwarring zit.
Wat het nog verwarrender maakt, is dat je dus tegenwoordig dat bevallingsverlof ook nog gespreid op kan nemen.
Mm-hmm. Want hoe zit dat dan precies?
Nou, die eerste 6 weken na je bevalling, die moet je dus verplicht opnemen. Maar dan heb je dus nog weken over. En die mag je dus ook nog later opnemen, tot een half jaar na je bevalling. Ah.
Dus dan zou je kunnen zeggen, ik heb nog 4 weken over. Dat zijn, ik werk normaal gesproken fulltime. Dus ik heb nog 4 keer 5 dagen, 20 dagen over. Ik ga gewoon 20 weken lang. Valt dat binnen een half jaar? Ja, dat valt binnen een half jaar. Ik neem gewoon 20 weken lang 1 dag in de week extra vrij.
Ja, precies.
Zeg maar even iets.
Ja. Ja, en ik zei net half jaar, het is 30 weken. Ja,
dat is bijna een half jaar. Ja. Ja. Maar goed, dat noem je dat nog bevallingsverlof. Ja. Want eigenlijk zit je dan ook al in de periode waarin het geboorteverlof een rol speelt.
Ja, voor de partner bedoel je.
Of het ouderschapsverlof.
Het ouderschapsverlof.
Ik. Nou, zie je, het duizelt me nu al met die namen.
Ik kan het me heel goed voorstellen. Geboorteverlof, ouderverlof, zwangerschapsverlof.
Die 16 weken waar we het over hebben, gaat dus over, hè, gaat een stukje van gaat over moeder. Maar de vaders hebben ook verlof. Vaders, lekker generaliserend. De partners hebben ook verlof. Hoe is dat geregeld?
Dat klopt. Voorheen had een partner 2 dagen geboorteverlof. Sinds 2019 is dat 1 week geworden en sinds 2020 is het weer veranderd. Is het in totaal 6 weken geboorteverlof geworden. Waarbij 1 week neem je direct na de bevalling op en die andere 5 weken, die mag je dus gespreid over het eerste half jaar na de bevalling opnemen.
Ja, en is dat een verlof die je volledig krijgt of zit daar een soort van percentage aan vast?
Nou, de eerste week na de bevalling, die krijg je 100% doorbetaald. En die andere 5 weken, daar krijg je 70% van je dagloon. En dat wordt door het UWV betaald.
Dus dat is krijg, dus interessant, hè? Dat je werkgever dat dus niet betaalt.
Nee.
Dat die 70% die je dan dus uitbetaald krijgt, dat kost je werkgever dus geen geld.
Nee.
Anderzijds, hij moet natuurlijk wel...
Hij moet vervanging voor jou regelen misschien, maar...
Precies, maar hij hoeft niet dubbelop dan te betalen. Hij hoeft niet en jou te betalen en de vervanger te betalen.
Precies. Nou ja, de reden voor dit extra verlof is dan om bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de vader of de moeder en het kind.
Mm-hmm.
De partner.
De partner, ja. En tegelijkertijd de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Ja, want hoe zou het de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verzekeren?
Als de partner thuis bij het kind kan blijven, dan kan de moeder natuurlijk eerder aan het werk.
Ja, dan kun je daar dus samen afspraken over maken, samen, over hoe je dat gaat doen. Niet, en dan wordt dat niet door de wet, wordt je niet in bepaalde richting geduwd.
Precies.
Nee,
precies.
Zeker als je het verspreid zou opnemen natuurlijk. Want als je het gelijk de eerste 5 weken opneemt, dan ben je als vrouw ook, net bevallen vrouw, ook nog thuis. Dus. Ja. Maar oké.
Okay. Vooral als je het dus verspreid opneemt, want dan kun je zeggen... Ja. Ik neem mijn verlof op nadat mijn vrouw weer is begonnen met werken.
Kan ook nog, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
En dit is echt een stukje rondom die zwangerschap, die bevalling. Hè, om dus voor een vrouw natuurlijk ook om te herstellen. Om zich voor te bereiden op de bevalling. En voor de partner dus ook de relatie met het kind. Maar ook dus de vrouw meer op een meer markt te bieden op het werkveld, zeg maar. Maar we hebben nog een verlof. Dat is het ouderschapsverlof.
Ja. We hebben ook nog het ouderschapsverlof. Voor iedereen die in loondienst werkt en kinderen verzorgt. Die hebben recht op 26 keer het aantal uur dat je wekelijks werkt. Ja, dat komt ongeveer op een half jaar uit.
Ja.
En dat ouderschapsverlof, dat was altijd onbetaald. Maar vanaf 1 augustus van dit jaar krijg je over de eerste 9 weken 70% van je salaris uitbetaald.
Nou, het blijkt dus uit alles dat de overheid in ieder geval heel erg wil faciliteren dat je thuis kunt zijn. En dat je... al dan niet betaald de ruimte krijgt om vrij te nemen van je werk om voor je kinderen te zorgen. En eerst heb je dus dat geboorteverlof Eerst heb je het bevallingsverlof en het geboorteverlof. En dat wordt eventueel aangevuld met het ouderschapsverlof. En wanneer je dan precies wat opneemt en welke vrijdag dan wat is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat meer om de optelsom aan aantal uren, aantal dagen waar je recht op hebt. Het is dus wel, het is best wel een rekensom, merk je nu ook. Wij vinden het ook lastig om eruit te komen wanneer je nou precies waar recht op hebt. Dus ga echt even zitten, even kijken hoeveel werk ik, hoeveel zou ik willen werken en hoeveel recht heb ik op verlof. Ja. Op basis van de hoeveelheid die ik werk. En dus wel even goed om te bedenken dat sommig verlof, bijvoorbeeld het geboorteverlof, moet dan in de eerste zoveel weken worden opgenomen. Dus daar zitten wel wat kanttekeningen en wat regels bij. Op zich ook logisch dat je dat niet totdat je kind 10 jaar is op kan nemen.
Ja.
Nou, waar natuurlijk wel veel discussie over is, is het feit dat het tegen 70% van je salaris is. We zeiden net al, dat betaalt dus het UWV, dat betaalt de overheid en niet jouw werkgever. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die het niet kunnen hebben dat ze maar 70% van hun inkomen binnenkrijgen. Omdat ze bijvoorbeeld een hypotheek hebben lopen op 2 volwaardige salarissen. Of dat ze, dat moeder bijvoorbeeld bewust heeft gekozen om niet te werken en dat partner dan maar 70% krijgt. Dus ik vind het altijd wel een beetje dubbel dat enerzijds is het beter dan dat het was. Mm-hmm. Want je had eerst geen verlof. Toen kwam er verlof, maar was het onbetaald. En nu is het wel voor een deel betaald. Dus kun je denken, nou, het is beter dan dat het was. En anderzijds pak je er nog steeds niet alle mensen mee.
Maar het zou kunnen zijn, want voorheen was ouderschapsverlof soms al wel betaald. Omdat werkgevers dat gewoon zo bepaald hadden. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat je misschien in sommige gevallen die 30% die je dan tekort komt, dat er werkgevers zijn die zeggen, nou, die betaal ik dan wel. Dat je dan toch nog aan die 100% komt.
Ja, precies. En dat is dus heel erg cao en werkgever afhankelijk. Ja, dat is
afhankelijk van waar je werkt.
Ja, ja. Precies. Maar dat maakt dus wel dat er eigenlijk, we roepen altijd heel hard van, hey, we zijn die verloven zeg maar aan het uitbreiden voor meer gelijkheid in de samenleving. Maar ik vraag me af of dat echt zo is of dat meer een soort schijn is. Omdat ik vraag me af, als je, stel je verdient €1800 netto in de maand en je gaat dat tegen 70% doen en je kunt daarmee je rekeningen niet meer betalen. Is het leuk dat je er recht op hebt?
Ja, dan kun je het dus niet opnemen. Want dan,
Dan ga je het dus niet opnemen. En dan gelden die rechten dus niet voor jou.
Nee.
Dus dat vind ik altijd een beetje een moeilijke,
heb je gelijk,
moeilijk puntje in deze discussie.
Ja, goed punt is ook, ja.
Maar goed, het is dus beter dan dat het was. Dus we zijn in ieder geval de iets positieve kant opgeschoten. Ja, want er is wel, Nederland staat altijd een beetje onder vuur, hè, als je het hebt over verloven in heel Europa. Nu weet ik daar lang niet alles van, hoor. Ik weet dat ze in Scandinavië en Oostenrijk hebben ze bijvoorbeeld veel meer verlof. Maar in andere landen ook wel weer minder. Dus het is ook maar net een beetje hoe je dat per land geregeld hebt.
Er zijn landen bij waar je echt maanden verlof hebt.
Een jaar.
Ja, daar kun je denk ik hele visies over hebben. En hele
kunnen
we
nog heel
ideeën
lang over kletsen. Maar laten we nog heel even gaan naar ZZP'er zijn. En zwanger. Want hoe zit het dan met verlof, Maaike? Heb je dan ook die 16 weken?
Nou, ik ben dus zelf ZZP'er. Dus ik ging hier natuurlijk ook meteen naar kijken. Al wist ik het antwoord al wel. Als je ondernemer bent of beroepsbeoefenaar. Dan moet ik ook nog even zeggen. Bijvoorbeeld huisarts, artiest, gastouder. Of je helpt iemand met een PGB-budget, dan ben je dus beroepsbeoefenaar, dan heb je daar ook recht op. Of je werkt mee in het bedrijf van je partner, dan kun je een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. En dit doe je uiterlijk 2 weken voor ingang van het zwangerschapsverlof. En die is ook 16 weken, net als dat je in loondienst bent.
Ja.
Dus dan krijg je eigenlijk een uitkering voor die 16 weken.
Precies, ja. Dan krijg je een uitkering voor die 16 weken. En dat geldt hetzelfde. Dus dat is ook 4 of 6 weken voor je uitgerekende datum. En 10 of 12 na je bevalling.
Ja.
En de hoogte van die uitkering die is maximaal 100% van het minimumloon. Dus je moet dan ondernemer zijn. Dus je moet 1225 uur gewerkt hebben in het kalenderjaar voordat je deze uitkering aanvraagt. En dan is die hoogte van die uitkering afhankelijk van jouw salaris, maar die is dus maximaal 100% van het minimumloon. Dus als je een goed salaris hebt, dan krijg je toch maximaal het minimumloon.
Ja, precies, zodat daar niet hele grote verschillen in zitten. Ja. En die 1225 uur, die snap ik dan ook wel. Want als jij een webshop hebt waar je af en toe een uurtje in werkt en that's it, dan kun je dus geen volwaardige
uitkering aanvragen. Precies. En als je, ja, wat je dan tekort komt, dat is dan gewoon je ondernemersrisico. Daar moet je dan dus jezelf op voorbereiden.
Ja, want het is natuurlijk als ZZP'er zo dat als je niet werkt, dan verdien je ook niet.
Nee.
Ja. En tot op zekere hoogte probeert de UWV je daar dus in tegemoet te komen. Maar het is ook voor een deel het risico waar je voor kiest.
Nou, ik wilde gewoon zeggen, dit is inderdaad die 6-regeling. Een zwangerschapsuitkeringregeling. Maar als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, dan is dat nog een aanvulling die je hebt.
Ja, want toch? Stel je voor je bent ZZP'er en je krijgt die 6-uitkering, of die Z1Z-uitkering. En je bent daarna nog ziek, omdat je bijvoorbeeld niet kan gaan werken. Ja, dan heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Of je hebt zeg maar niks, dan moet je het zelf opvangen.
Ja.
Dus dan is het wel handig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben.
Ja, ja. En daarvan krijg je sowieso ook maandelijks een bedrag, weet ik toch? Want... zit altijd een eigen risico aan als je ZZP'er bent. Ja. Vaak 4 weken ongeveer of 30 dagen. En dan gaat hij in. Ik weet dat er heel veel verloskundigen ook zeggen... ja, op een gegeven moment ga ik geen nachten meer werken. We zijn ook ZZP'ers, we kunnen het zelf bepalen. Want dan ga je al in je ziektewet, zeg maar. 50% word je dan misschien ziek gemeld of een bepaald percentage. Gaat je eigen risico of je... Wat is dat? Heet het eigen risico 4 weken in?
Ja.
Nou, je merkt er nu nog niet heel veel verstand van hebben. Maar, en dan daarna krijg je gewoon 100%. Als je dan ziek wilt, dan krijg je meteen die 100% vergoed voor het bedrag wat jij verzekerd hebt, zeg maar. Toch?
Ja, het is wel afhankelijk van je polis natuurlijk. Ja, je moet precies. Altijd even goed in je polis kijken wat daarin staat.
Ja, ja, ja. Ja.
Er zitten allemaal regels aan verbonden inderdaad. Maar in principe sluit je die arbeidsongeschiktheidsverzekering ook af als aanvulling op die ZTZ-uitkering.
Ja, en dan kan het ook nog zo zijn dat je ZZP'er bent en in loondienst. Dat kan ook nog. Mm-hmm. En dan heb je dus recht op en die ZTZ-uitkering en een normale WASO-uitkering.
Ja.
Dus dan heb je recht op beide uitkeringen. Alleen dan wordt er wel gekeken dat... die beide uitkeringen samen nooit meer is dan jouw daadwerkelijke loon... wat je normaal gesproken hebt.
Ja.
Want anders wordt die ZEZ-uitkering verlaagd.
Ja, precies.
Ja, precies. Ja. Nou, dat klinkt ook wel fair.
Ja, ja zeker.
Dan zou je rijk worden van zwanger worden.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
Nou ja, en om dat laatste stukje van het ZZP dan nog even te pakken... want je noemde al net het ondernemersrisico. Dat is natuurlijk wel een beetje gekke hier, of gek, ik vind het eigenlijk helemaal niet gek. Maar wat wel zo is, dat ondernemersrisico geldt voor partners nog meer dan voor zwangere vrouwen.
Zeker.
Ik denk dat ze voornamelijk hebben bedacht, ja, die vrouw die wordt daadwerkelijk zwanger. En die partner, die niet. Want heeft een partner eigenlijk recht op niet?
Een partner die heeft nergens recht op. Dat is echt het risico van ondernemen. Dat was ook het eerste wat mijn partner zei toen ik zwanger was. En mag ik nu ook dan een week thuis blijven? Ik zeg nee. Ja, dat mag wel, maar die moet je zelf betalen.
Ja, ja.
Ja,
dus precies. Dat is dan echt het ondernemersrisico.
Ja, ja.
Ja, als je dat dan weer trekt naar het gelijkwaardige ouderschap, dan denk ik...
Wow. Ja.
Maar goed, daar kun je ook weer... Nou, daar kunnen we een discussie op zich op voeren, denk ik.
Dat denk ik ook. Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Maar ik heb jij nog een laatste... tip misschien voor de luisteraars?
Nou, tip, niet per se een tip, maar wel dat je ook als je zwanger bent en bevallen bent, dat je dan dus voedingsrecht hebt.
Oh ja, de borstvoeding. Ja, dat moet jij heel goed zeggen. Nou, vertel.
Ja, het is niet echt een tip, maar
nee.
Ja, eigenlijk wel. Je hebt dus ook nog voedingsrecht. Dat komt uit de arbeidstijdenwet. Gedurende de eerste 9 maanden na je bevalling heb je recht om borstvoeding te geven. Dan wel te kolven onder werktijd. Dus werkgevers moeten hier dan een geschikte, besloten en af te sluiten ruimte voor ter beschikking stellen. En je mag dus maximaal 1/4 van je arbeidstijd mag je kolven of borstvoeding geven.
Ja.
Best veel, hè? 1/4.
Ja, dat vind ik ook veel.
Dat is dus 2 van de
8 uur.
Ja, ja, precies. Ja. Dus maak er gebruik van, zou ik
zeker
zeggen.
Ja, en zoek dus echt even voor je persoonlijke situatie uit... Ja. Hoe het helemaal voor jou
precies zit en wat voor jou het makkelijkste is.
Ja. Ja. Ja.
Nou, dan gaan we daarmee afronden, denk ik.
Yes. Maaike, bedankt.
Ja, voor graag je tijd gedaan. Leuk.
En je info. En luisteraars, jullie ook weer bedankt. Volgende. Nee, dit is de laatste.
Dit is de laatste van dit seizoen. Ja. Volgende week weer een Het Verhaal van aflevering.
Ja. En
maar wel de laatste keer dit seizoen dat jullie ons horen. Dus we willen jullie bij deze vast een hele fijne decembermaand wensen.
Yes. Tot de volgende keer.
Tot volgend seizoen.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer.